Fijn om hier weer te mogen zijn en met u Gods woord te mogen openen en te delen. We doen dat uit Romeinen 12. En in dat bekende mooie gedeelte lees ik de eerste twee versen. Versen die misschien bij sommigen wel in het hoofd zitten, die u zonder Bijbel zelfs wel zou kunnen opzeggen. Als Paulus spreekt in Romeinen 12, vers 1, ik vermaan u dan, broeders en zusters, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dat is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Ik wil graag een zegen vragen. Ja, Heere God, nog heel graag willen we een zegen vragen, Heer, als we nadenken over wie u bent en over wie wij zijn. En we beseffen, Heer, dat het alleen maar vrucht kan dragen als uw geest werkt. Als u werkt door de woorden heen, als u ons hart opent, ons verstand verlicht en we iets mogen begrijpen van wie u bent. Heer, we willen ons verlangen uitspreken om te veranderen, om hervormd te worden. En we willen dat heel graag ook deze morgen zo merken, Heer, dat u door uw woord heen uzelf laat zien en iets losmaakt in ons leven. Vader, ik verlang er zo naar om een dienstknecht in uw handen te zijn. Heer, zoals de ezel die mocht spreken tot Biljam, Heer, zo wil ik graag vanmorgen uw ezel zijn en door u gebruikt worden. Amen. En dan bent u geen Biljam, want dat was niet zo best. U bent de gemeente van de Heer Jezus Christus. En dat is een geweldig voorrecht om dan zo op zo'n zondagmorgen bij elkaar te komen en de Bijbel open te doen en te zien dat er staat en wordt niet gelijkvormig, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Ik weet nog goed dat ik op de middelbare school kwam, op de HBS, de eerste klas, en dat ik voor het eerst scheikunde kreeg. Had ik heel erg naar uitgekeken. Lagere school was eigenlijk alleen maar in boekjes en af en toe wat knutselen. Maar ik had het idee op de HBS, dan begint het echte leven. Dan ga je scheikunde doen. Dan krijg je zo'n witte jas aan en zo'n veiligheidsbril op. En dan mag je proefjes gaan doen. Nou, ik ben goed de eerste keer. Dat viel eigenlijk heel erg tegen. We moesten inderdaad wel een jas aan, we hoefden geen bril op. En we kregen een eenvoudig bekertje met water en een brandertje. En we moesten dat water moesten we op het vuur zetten. En kijken wat er gebeurde. Dat was eigenlijk alles. En we moesten waarnemen en opschrijven wat we waarnamen. Nou, dat was dus niet echt spectaculair. Ik had grote vuurvlammen verwacht en stoffen die in elkaar vloeien en ontploffen. Maar dat was toch wat anders. Maar het grappige is dat als iemand je dwingt om met een papier heel gericht te kijken, dat je dingen gaat ontdekken die eigenlijk normaal niet zo opvallen bij water. Want laten we eerlijk zijn, water is een redelijk saai stofje. Maar als je het op gaat warmen en je gaat er een vuur onder stoken, dan langzaam maar zeker zie je dat het gaat borrelen. En dan op het hoogtepunt bij 100 graden Celsius, dan gaat het koken. En dat saaie goedje dat op een kookpunt wordt gebracht, dat heeft opeens, doordat het op 100 graden is, een ongekende kracht. Er komt een geweldige energie vrij als water gaat koken in de vorm van stoom. En dat moesten we allemaal noteren. En jaren later, toen hoorde ik van iemand wat een geweldige kracht stoom ook nu vandaag in 2011 nog steeds heeft. Iemand vertelt me over een vliegdekschip, de grote vliegdekschepen die de grote landen hebben. Zo'n oorlogsschip waar vliegtuigen van opstijgen en landen. Hij zei, weet je dat er die vliegtuigen die erop staan gemiddeld zo'n 10.000, de lichtste, 10.000 kilo wegen. En die vliegtuigen die worden afgeschoten als met een katapult. Dus je moet je voorstellen, hè, toen je klein was, zat je vast als een katapult, jongens. Zo'n principe gebruikt ook een vliegdekschip. Zo'n vliegtuig wordt op het dek gezet, wordt een elastiek aangezet, wordt onder spanning gezet en dan wordt het ding afgeschoten. En dat gaat in 1,5 seconde van 0 tot 200 kilometer per uur. Dus als ik dit doe, zit je al op 200 kilometer per uur. En er wordt gezegd dat piloten die dat voor het eerst meemaken, één beschrijft het zo, hij zegt, ik kreeg het gevoel dat mijn oogballen aan de achterkant van mijn hoofd eruit kwamen. Zo snel. En dan vraag je, waarom vertel ik dat? Nou, de kracht die dat vliegtuig in 1,5 seconde op 200 kilometer snelheid brengt, dat is stoom. Dat is onvoorstelbaar. Ik geloof dat stoom in de 19e eeuw is uitgevonden, we leven nu in de 21ste. Vele jaren later is er dus nog geen technologie ontdekt die beter is en meer kracht opwekt dan stoom. Als je kijkt naar de opwekking van elektriciteit, kernenergie of met steenkool of met olie. Het principe is dat er gewoon stoom wordt gemaakt die een generator op tot hoge snelheid brengt en elektriciteit maakt. Stoom is dus een geweldig product. En als water in een faseverandering komt, dan neemt het een totale andere vorm aan en krijgt het opeens hele andere eigenschappen. Dan wordt dit hele saaie goedje, wordt opeens een heel spannend iets waar ongekende mogelijkheden in zitten. En er komen dan krachten los die je eigenlijk niet voor mogelijk had gehouden. Dat wist ik toen nog niet, toen ik dat witte jasje aantrok. Maar ik dacht dan, eigenlijk is het ook zo met een christen. Eigenlijk is het ook zo met jou en mij. En wat ik ga proberen is vanmorgen die metafoor een beetje duidelijk te maken, dat beeld. Want als de Heer Jezus in jou en mijn leven werkelijk Heer is, als Hij echt jou gekocht heeft met zijn bloed en als je zijn eigendom bent geworden, dan brengt Hij jou ook in zo'n faseverandering. Dan word je van een, laat ik het gewoon zeggen, van een saai, onopvallend goedje waar je wel qua kunt genieten als je dorst hebt. Maar wat weinig kracht heeft, wil God je veranderen en omzetten in iets wat ongekende mogelijkheden heeft. En dat lees je in de Bijbel op zoveel plekken. Dat als vanmorgen bad nog iemand in de bid stond voor de dienst, dat er staat, wacht tot de kracht van de Allerhoogste over u komt. En dan staat er echt dynamiet hè, in het Grieks. Als de Heilige Geest in je komt, dan gaat hij als het ware alles in het leven gebruiken om jouw leven warm te laten lopen voor de Heer Jezus. En dat veranderingsproces wat dan gaat plaatsvinden, dat noemt de Bijbel metamorfose. Een totale gedaanteverwisseling, zoals een rups totaal niet lijkt op een vlinder. Zo is een mens zonder Christus totaal onvergelijkbaar met een mens in Christus. Hij gaat je maken van een koud of lauw bekertje water tot iets wat stoomt. Waardoor dingen mogelijk worden die je zelf nooit voor mogelijk hebt gehouden. We hebben het net gelezen. We hebben net gelezen in Romeinen 12, vers 1 en 2, wat het verlangen is van God. Dat Hij wil dat je veranderd wordt, hervormd wordt in je denken. Dat is een proces waarin je langzaam als het ware opgewarmd wordt door het vuur van Gods geest, van Gods passie. En dat je langzaam tot een verandering komt in je leven en na verloop van tijd kunt zeggen, er is iets veranderd in mijn leven. Ik ben gegroeid door Gods genade. Er was een jonge broeder in onze gemeente die 2 jaar in Engeland was geweest op een Bijbelmuziekschool en die terugkwam. En toen vroeg hij aan ons als oudste, heel vrijmoedig, wat is er in jullie leven de laatste 2 jaar nu veranderd? Wat heeft God gedaan? En dan moet je echt eens nadenken. Wat heeft God nou kunnen doen in mijn leven? Soms hebben we een leven en dan staan we aan het begin en we kiezen voor om gedoopt te worden. En dan? Is het dan werkelijk groei? Is het zo dat ons leven langzaam maar zeker meer en meer op de temperatuur komt, zodat God ons leven kan gebruiken? De Bijbel zegt, je bent een nieuwe schepping. Je bent gestorven, maar toch leef je. Christus leeft in jou. Je krijgt andere interesses. Je kijkt anders naar de wereld. Je kijkt anders naar mensen. Je kijkt anders naar de kerk. En is het zo dat je kunt zeggen dat jouw leven werkelijk een leven is waar het vuur van God onder brandt en dat je voelt dat je steeds warmer wordt, dat je steeds enthousiaster wordt, steeds meer bruikbaar bent voor Gods eer? Of is het zo dat je als christen eigenlijk eerlijk moet zeggen, ja, eigenlijk laat het me een beetje lauw, het raakt me niet zo erg meer. Openbaring zegt, je bent dan onbruikbaar voor God. En niets anders wacht je dan om uitgespuwd te worden. Misschien ben je zo iemand. Je weet het allemaal wel, je gelooft het ook wel, maar je wordt er niet meer warm van. Een preek raakt je niet meer, een lied laat je hart niet sneller kloppen. En als het over de Heer Jezus gaat, dan zeg je dat eigenlijk niet zoveel meer. Het is niet degene waar je hart passie voor heeft. Het is niet datgene waar je helemaal voor wilt gaan. Hij is niet meer je grote liefde. En weet je, er gebeurt niks als dat vuur van God niet onder je brandt. Dan word je vanzelf langzaam maar zeker lauwer en kouder. En wordt er minder zichtbaar van wie God in je wil zijn. De actie, de echte verandering, die vindt plaats op het kookpunt. De vraag is natuurlijk, hoe voeg je dan hitte toe? Als je bij jezelf zou moeten een thermometer in je eigen leven zou moeten steken. Hoe hoog zou dan je temperatuur zijn en hoe kun je daar dan warmte aan toevoegen? Nou, we hebben vanmorgen gehoord in de liederen, dat kunnen wij zelf niet. En daar kun je dan ook gelijk mee stoppen als je dat denkt. Er is er maar één die het vuur in je leven kan laten branden en die de temperatuur en de passie voor hem kan opwarmen tot kookpunt. En dat is de Heer Jezus zelf, door zijn geest. En alle andere dingen die we proberen, zijn ook met een christelijk sausje alleen maar surrogaat, tijdelijk en uiteindelijk alleen maar lauwmakend. De vraag is, kun je dan zelf iets doen om hitte toe te voegen aan je leven? Als alles in de handen van de Heer Jezus ligt, als Hij degene is die het allemaal moet doen, moet je dan maar wachten tot Hij als het ware dat vuur omhoog brengt en je leven verder opwarmt? Of mag je als gelovige ook zelf daarin een keuze maken? Nou, ik wil je vanmorgen twee dingen laten zien die voor mij eruit springen, waarin ik geloof dat je als christen een verantwoordelijkheid hebt. Een verantwoordelijkheid, zoals Paulus dat ook zegt in Romeinen 12, wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd, wordt veranderd door de vernieuwing in je denken. Dus maak dat vuur hoger, zodat het in je hoofd, in je gedachten anders wordt. Dat je niet meer denkt zoals je vroeger dacht, maar dat je gaat denken vanuit dat nieuwe wat God in je gelegd heeft. En God zegt het als een opdracht. Hij zegt het als een bewuste opdracht die Hij jou en mij geeft. En op het moment dat God je plaatst in zijn lichaam, als je wederom geboren wordt en toegevoegd wordt, dan verlangt God ernaar dat jij langzaam maar zeker op temperatuur komt. Dat je leven steeds meer gevuld wordt met dat wat God in jou en mij wil zien. Ik denk het eerste wat je kunt doen, is hier zijn. Ik denk het eerste wat me opvalt als je het Nieuwe Testament leest, als je zoekt van wat geeft God nou om je leven op te warmen en op een kookpunt te brengen, dan zie je door het hele Nieuwe Testament heen, door de brief en de evangelie, dat God ervoor kiest om dat te doen door de gemeente, door de kerk. Dat Hij heel bewust ervoor gekozen heeft om die plek waar gelovigen samenkomen te gebruiken om mensen op temperatuur te brengen, met eerbied gesproken. Tot een kookpunt te brengen. Vroeger was naar de kerk gaan gewoon. Dat deden heel veel, of laten we zeggen het grootste deel van de Nederlanders, toen ik een klein jongetje was, ging keurig naar de kerk. Dat was vanzelfsprekend. Je ging gewoon naar de kerk. Daar dacht je niet over na. Dat deed je. En als je een dominee vroeg, hoe krijgt u die kerk vol? Het enige wat hij hoeft te zeggen, ja, ik laat de kerkklok luiden, ze komen vanzelf naar me toe. Heel simpel. Maar tegenwoordig is het niet meer zo vanzelfsprekend. Tegenwoordig komen mensen niet meer uit gewoonte, vaak of uit traditie, maar ze maken hele andere keuzes. U kent vast wel die man die zei van waarom hebben veel kerktorens een haan? Anders komt er geen kip naar de kerk. Nou, dat is tegenwoordig eigenlijk wel zo. Ik heb de jaren 60 meegemaakt van de anti-autoritaire opvoeding. De periode waarin we zelf gingen beslissen over ons leven. Dat we zelf uit gingen maken wat we wel en niet deden. En toen zag je dat opeens dat automatische ik ga naar de kerk, wegviel. Dat mensen niet meer gingen. Dat mensen meer de kerk zagen als een soort bioscoop. Van, eens even kijken welke film er vanmorgen draait. Nou, die film bevalt me wel. Ik kom uit bed en ik ga naar de kerk. En als die film niet aanstaat, dan blijf ik gewoon thuis. Dan kies ik voor iets anders. Een vriend van mij die zei altijd dan, ik ga naar dominee Lakenveld. In het begin snapte ik het niet, maar ik bedoelde, ik blijf gewoon tussen de lakens liggen. Ik blijf dan 's morgens op bed. Wat belangrijk is, is dat we leren dat God heel nadrukkelijk in het Nieuwe Testament telkens weer de gemeente, de plaatselijke gemeente, zoals die hier ook nu in Sliedrecht is, kiest als plaats om je leven op temperatuur te brengen. En dat het onmisbaar is als christen om niet naar een gemeente te gaan. Dat het vanzelfsprekend is. En misschien is het goed om gewoon eens even te kijken van waarom is het nou belangrijk om naar de kerk te gaan. Nou, het eerste is, nou, laten we gewoon de Bijbel maar opslaan. Lucas, gaat u met me mee naar Lucas 4, vers 16. Waarom is het belangrijk om hier vanmorgen te zijn in de gemeente waar God u gesteld heeft? In Lucas 4, vers 16, een vers wat ik al zo vaak gelezen heb, maar als u dat dan nog eens een keer lezen, dan springt opeens dat ene stukje eruit. Er staat in Lucas 4, vers 16, en hij, Jezus, kwam te Nazareth waar hij opgevoed was, en hij ging volgens zijn gewoonte op de Sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. Nou, dat vers kent u wel, maar er staat, en dat zag ik toen voor het eerst, en hij, er staat, naar zijn gewoonte. Nou, de kerk was er toen nog niet. Dus daar kon hij er eerst naartoe gaan. Maar die plek waar gelovigen samenkomen, die God beter wilden leren kennen en God wilden eren, dat was de synagoge in die tijd. En Jezus staat er, die ging naar zijn gewoonte daar naartoe. Daar waar God zichzelf openbaarde, daar waar God sprak, daar waar gelovigen samenkwamen, daar was hij ook. En dat was een gewoonte van hem. Hij was het gewoon om elke Sabbat daar te zijn. Nou, als hij die goede gewoonte heeft en dat hier in Lucas laat opschrijven. En wij zeggen dat we christen zijn, dat is volgelingen van de Heer Jezus. Wie zouden wij dan zijn om te zeggen, maar dat hoeven wij dus niet te doen. Wij hebben dat niet nodig. Als hij naar zijn gewoonte telkens daar kwam om gevoed te worden, om God te eren, dan mogen wij als gelovigen zeggen, als de Heer Jezus in ons Heer en Meester is, Heer, ik wil u volgen ook daarin. Ik wil daar zijn waar gelovigen samenkomen. Waar ze opgewarmd worden door uw woord en door uw geest, door het samen optrekken. Heer, daar wil ik zijn om u ook de eer te geven die u toekomt. De tweede reden om naar de kerk te gaan is dat de Bijbel het gewoon gebiedt. Ik weet in mijn kerk in Zwijndrecht, van onze kerk in Zwijndrecht, daar stijgen de mensen wel eens als je die tekst voorleest, want die willen ze niet graag horen. Maar Hebreeën 10, je hebt eruit gelezen vanmorgen ook in een ander verband. Maar daar staat toch duidelijk, wij moeten onze eigen bijeenkomsten niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkaar aansporen. Dus één is de Heer Jezus deed het, twee is de Bijbel gebiedt het. Wij moeten onze eigen samenkomsten niet verzuimen, want dat is de plaats waar je elkaar opbouwt, waar God je opbouwt. Hebreeën 10, vers 25, en daar staat onze eigen samenkomsten. Je kent ook wel van die gelovigen die kijken in de krant wie je spreekt en dan gaan ze naar die gemeente of naar die spreker en dan laten ze hun eigen gemeente in de steek. Nee, zegt Hebreeën, je moet je eigen samenkomst niet verzuimen. Dat betekent ook door de week daar zijn waar de gemeente samenkomt. Diezelfde broeder die mij vroeg van hoe ben je gegroeid in die 2 jaar, die zei ook tegen mij, eigenlijk moet elke activiteit waar je hoort te zijn in de gemeente gewoon met grote letters in je agenda staan. En alles wat daarnaast komt, dat skip je gewoon. Hij zegt, als er een verjaardag is, dan moet die verjaardag maar een ander moment of later. Maar ik moet daar zijn waar de gemeente samenkomt. Jongen van 24 jaar. Dacht, nou, dat is radicaal. Gewoon daar zijn waar de gemeente is, waar gebeden wordt, waar de Bijbel open gaat, waar je kring hebt. Maar ook in de samenkomst. Ik wil daar zijn omdat de Bijbel het tegen me zegt. En weet u, de derde reden is dat God vaak juist spreekt in deze samenkomsten. Natuurlijk is God vrij om te spreken en zichzelf te laten zien wanneer hij wil. Maar als je de Bijbel leest, dan zie je dat het vaak gebeurt in de samenkomsten van de gemeente. Als je in 1 Korinthe 14 leest, dan zie je dat dat de plek is. De samenkomst van de gelovigen waar God mensen bemoedigt, waarschuwt, vermaant, aanvuurt. Door een lied, door een getuigenis. Misschien bent u na afloop deze preek vergeten en is er een lied wat u zo geraakt heeft. En heeft God dat lied gebruikt om juist op die zondagmorgen u op te bouwen. Weet je, en dat soort dingen, dat zijn de momenten waarin God door zijn geest werkt en onder je leven als het ware brandt. En je langzaam weer een beetje op temperatuur bent. Laten we eerlijk zijn, heel vaak door de week zakt die temperatuur weer terug. En heb je het zo nodig om op zondag weer onder Gods woord te zijn. En zijn geest te bemerken in het samenkomen. En opnieuw te voelen van hier ben ik voor gemaakt. Ik ben niet gemaakt om een glas water te zijn, wat daar maar staat. Maar ik ben gemaakt om hervormd te worden door het werk van Gods geest. Om op een kookpunt te komen. Om dingen te laten vrijkomen in mijn leven die zonder hem nooit mogelijk zouden zijn. Jezus geeft het voorbeeld naar zijn gewoonte. De Bijbel gebiedt het. 2, 3. De samenkomst is vaak de plaats waar God zichzelf openbaart en mensen aanspreekt. En het 4e is, jouw aanwezigheid inspireert andere gelovigen. Weet je dat de reden dat jij hier bent een geweldige bemoediging is voor die anderen die hier zitten? Toen ik vanmorgen uit bed stapte en buiten liep met mijn hond, toen dacht ik bij mezelf, ja, ik lijk wel gek, ik ben de enige die hier buiten loopt zoals morgens vroeg. Is er dan niemand die nog met God wil leven en die uit bed moet omdat hij naar de kerk gaat? Nou, hier in Sliedrecht zie je nog heel veel mensen lopen, maar in Zwijndrecht kan ik u verzekeren, is dat een stuk minder. En dan denk je wel eens van, ben ik dan de enige die God lief heeft? Weet je, en dan wordt het wat later en dan zie je dat op straat de mensen lopen of in een auto op de fiets zitten en dan zie je ze allemaal zo naar hun eigen kerk gaan. En als ik dan binnenkom in mijn eigen samenkomst of vanmorgen hier in de samenkomst, dan denk ik van, ja, dit is het. Dit is het. Ik ben niet alleen. We zijn hier samen. We hebben elkaar nodig om warm te blijven. We hebben elkaar nodig om dicht bij God te blijven en te blijven vertrouwen dat God een goed werk in ons begonnen is. En het af zal maken tot op de dag van Jezus Christus. En het laatste wat mij aanspreekt waarom je naar de kerk zou moeten gaan, is dat je als ouder zo'n geweldig voorbeeld kunt geven aan je kinderen. Ik zie zo hoe het gewoon naar de kerk gaan en daar zijn we God zich openbaart, voor mijn kinderen zo'n zegen is geweest. Mijn vader heeft zijn hele leven lang geworsteld met het geloof. Tot op zijn sterfbed toe heeft hij geworsteld, mag ik wel een kind van God zijn? Mag ik wel in dat koninkrijk van God? Kan ik er wel een plekje krijgen? Nou, daar zou ik veel over kunnen zeggen, maar daar gaat het nu niet om. Maar wat mijn vader me wel geleerd heeft is, als er kerk is, dan ga je. Of het nou regent, of de zon schijnt, of je die vakantie hebt of niet. Je gaat gewoon, want dat is de plek waar God zich laat zien. Een man die zelf zo worstelde, is daar voor mij zo'n inspiratie geweest om gewoon te zeggen, je gaat gewoon. Als je even kan, dan ben je daar. Omdat je beseft dat dat de plek is waar God het meest effectief en het meest direct, als waar het vuur onder je leven opstookt en dingen in je wakker maakt. En als je dan zo'n zondag hebt gehad, en ik heb dat bijna altijd, Dan denk ik ben weer opgeladen. Ik kan er weer een poosje tegen. Ik heb het ook vaak met de bidstond. Bidstond is ook een gemeentelijke samenkomst, hè? Zou ik gewoon moeten zeggen, ik ga er gewoon eens naartoe. Maar heel vaak dan kom ik s'avonds moe terug uit school en dan denk ik, oh, vanavond bidstond. Ik ga veel liever op de bank liggen. En dan denk ik, ja, maar ik ga toch. Ik ga ook wel eens niet, hoor. Ik ben geen heilige. Maar ik ga toch. En altijd als ik wegga, denk ik, het was goed dat ik hier was. Ik heb hier ervaren dat God hier was. We hebben samen geworsteld. We hebben samen dingen aan dank voor God neergelegd. Heer, het was goed. Mijn vermoeidheid is dan er toch niet meer. En ik voel, ja, Heer, hier ben ik voor gemaakt. Hier zijn we als mens voor gemaakt. En dan komt de maandag. En dan bij veel christenen dan gaat die temperatuur zo langzaam terug. naar deze temperatuur. En dan hopen ze dat de zondag ze weer op temperatuur brengt. Dan dacht ik, ja, dat is het leven van veel christenen. Ik dacht, misschien is het goed om het even visueel te maken. Om sommige mensen die misschien nu afhaken, een beetje te helpen om wakker te blijven. Maar stel je voor, we gaan het even over een gewone dag hebben. Een hele gewone dag zoals misschien uw dag zou kunnen zijn. Je staat op, de wekker loopt af en je springt uit je bed. Je bent eigenlijk iets te laat, je bent iets te lang blijven liggen. Dus je haast je snel naar beneden en het eerste wat je doet is de krant uit de brievenbus trekken. En eigenlijk heb je geen tijd voor, maar even snel de koppen doorlezen van wat er die dag daarvoor en de nacht daarvoor gebeurd is. Je pakt de riem van je hond, je laat snel je hond even uit, want die moet ook nog even uitgelaten worden. Maar eigenlijk moet het een kort blokje zijn, want je had toch iets eerder op moeten staan, denk je bij jezelf. En terwijl je dan de krant nog even snel doorbladert, eet je je ontbijt. En dan is het tijd al om in je auto te stappen of op je fiets. En je vertrekt naar je werk. En daar pak je je gereedschap. Misschien is dat voor u een scalpel als u arts bent, of operatiearts. Of misschien een muis als u altijd achter de computer zit, of een pen als u een ander beroep hebt. En nou, je werkt de hele dag en je bent hard bezig. En tussen de middag dan lunch je nog eventjes. En dan eet je nog wat. Je praat met je collega's over het tv-programma van gisteravond. En dan is je werk afgelopen. Je rijdt nog even de winkel langs en je haalt je boodschappen. En dan maak je eten klaar. Of als je geluk hebt, is je eten klaargemaakt en je eet wat. En dan ga je lekker zitten. Je pakt de afstandsbediening en je zakt onderuit voor de televisie. Dit is de gemiddelde dag van heel veel mensen. Misschien wel van u. Dit is de dag van heel veel christenen ook. En vaak hebben we hele hoge en mooie geestelijke gedachten over hoe een dag in elkaar zit. Maar eigenlijk is een dag als morgen of dinsdag, als dat uw dag is, is gewoon een optelsom van deze activiteit. Het is gewoon een optelsom van allerlei dingen die je doet. En dan 's avonds lig je op bed. Ik heb dat regelmatig en u misschien ook wel. En dan denk je, wat heeft deze dag nou toegevoegd aan hitte? Wat heeft God door zijn geest nu kunnen doen om die geestelijke temperatuur van mijn leven te verhogen? Of gaat dat vuurtje alleen even op zondag aan? Een hele gewone dag. En dan met name in die sluimerfase, net voordat je in slaap valt, dan komen ook altijd de goede voornemens. Dan komt dat schuldgevoel en dan zeg je, ja, ik heb eigenlijk bijna niks of ja, bijna niets gedaan waarin God het vuur onder mijn leven heeft kunnen opstoken. Ik ben eigenlijk niet dichter bij het kookpunt gekomen vandaag, eerder afgekoeld. Ik zou, Heere God, ik zou zo graag willen borrelen en bruisen voor u morgen. Kent u dat in die fase van het net slapen gaan? Morgen, he, morgen wordt alles anders. En dan 's morgens word je wakker iets te laat. En je drukt je wekker uit en je springt uit bed. En je laat de hond uit, je kijkt in de krant. En zo gaan je dagen voorbij. En dan denk ik, is dat wat God van ons leven wil maken? Is dat wat God wil? En wees nou eerlijk, misschien zijn er wat onderdelen bij u anders. Misschien neemt u nog een paar minuten tijd om stille tijd te nemen. Of misschien zingt u wel eens een lied onderweg. Maar in grote lijnen ervaren we denk ik vaak dat het leven zo is. Dat we denken, maar is dat het leven wat God van mij vraagt? Ben ik daarvoor gemaakt? Als ik werkelijk een ander mens ben geworden, als ik net zoals die vloeistof overgegaan ben van het een in het ander, als ik overgegaan ben van het dood in het leven, als ik een totale nieuwe schepping ben, als God zegt, je hebt een metamorfose ondergaan. Heer, wat is dan door de week daarvan zichtbaar? En hoeveel kans geef ik u om werkelijk onder mijn leven dat vuur te laten branden? Ik wil graag naar Lucas met u gaan. Als laatste tekst voor vanmorgen. Een sleuteltekst voor zo'n gewone week. En ik heb het van een ander gehoord. die het mij vertelde, dus ik geef het u weer door. Maar een sleuteltekst die mij echt veranderd heeft om over een gewone week na te denken, is Lucas 6, vers 45. En daar staat in dat, het gaat over de boom en de vrucht. En dan zegt de Heer Jezus in vers 45, ik lees alleen het eerste stukje. Een goed mens brengt uit de goede schat van zijn hart het goede voort. Stop. Een goed mens brengt uit het goede van zijn hart, uit de goede schat van zijn hart, het goede voort. Je kunt ook schat, je kunt ook voorraadkamer. Eigenlijk is die voorraadkamer een mooiere vertaling. Dus eigenlijk staat er, een goed mens brengt uit zijn voorraadkamer, de voorraadkamer was zijn hart, goede dingen voort. In het Engels, in de Engelse vertaling staat, a good man brings good things out of the good, stored up in his heart. Dus een goed mens heeft goede dingen opgeslagen in de voorraadkamer van zijn hart. En hij brengt ze daaruit ook weer naar buiten. Nou, daar wil ik nog kort wel iets over zeggen. De vraag is, ben jij een mens waar God goede dingen kan opslaan in jouw hart? Is jouw leven als het ware een voorraadkamer waar God dingen in kan zetten die goed zijn? Die jij later ook weer uit kunt halen om ze te gebruiken tot Gods eer of tot zegen van mensen? Kan God jouw hart vullen met goede dingen en ze opslaan als in een voorraadkamer, zodat je een voorraad hebt waar je uit kunt putten? Of ervaar je dat een dag is waarin je denkt, ik ren alleen nog maar, als ik 's avonds thuis kom ben ik blij dat ik kan zappen, want verder heb ik geen energie meer over. Weet je wat bij veel gelovigen zo is? Als ze merken dat hun leven zo is, dat het voorbij glijdt, en je eigenlijk als het ware voelt dat het wegglipt en het niet lukt om als het ware dat met God te beleven, dan gaan ze zich telkens voornemen van, ja, maar het moet wel. Ik moet wel liefdevol spreken en ik mag niet zondigen en ik moet goed leven. En God moet in mijn leven mijn temperatuur verhogen en ik moet veranderen in mijn denken. En dan zien ze tegelijkertijd dat die temperatuur in hun leven aan het dalen is. En ze voelen alleen maar dat ze denken, ja, maar ik moet wel, het hoort wel zo, want God vraagt het wel van me. En hoe kom ik daar dan? En dan is het antwoord altijd, ik ga me iets meer inspannen. Ik ga nog iets meer mijn best doen. Ik ga morgen een nieuwe start maken. Dan ga ik bij alles wat ik doe, ga ik echt zo hard knokken. En dan komt dat ene moment waarop ik hoop dat ik echt ga koken. Ik ga meer liefdevol zijn, ik ga meer geduld hebben, ik ga niet meer zondigen, ik ga nu die verleiding weerstaan en we gaan knokken, knokken, knokken. En zo ben ik in mijn leven ook begonnen. En wat je dan merkt, is dat het gewoon niet lukt. Dat je met al je goede voornemens toch de temperatuur van je leven ziet dalen. Dat het je gewoon niet lukt om die temperatuur omhoog te brengen. Dat je het wel wilt, maar dat het op een of andere manier niet gaat. Soms denk ik aan het eind van de dag, kom ik thuis en denk, oh ja, ik ben christen. En niet dat ik dan heel de dag slecht heb geleefd, maar dan heb je het zo druk gehad met je leven dat je als het ware de hele dag bezig bent met allerlei belangrijke dingen, maar vergeet waar je eigenlijk voor gemaakt bent. Weet je, en mensen die in dat proces zitten van het verlangen om te koken voor God en tegelijkertijd ervaren de praktijk dat het vaak niet lukt. Het gevaar is dan als je ontdekt dat het ook niet lukt door je in te spannen en je best te doen, dan gaan we toneel spelen als christen. En dat zie je in zoveel gemeenten, niet alleen in Sliedrecht, denk ik, maar ook bij ons in Zwijndrecht. Daar gaan we doen alsof. Als we dan merken dat we niet hoger komen in die temperatuur, en als al onze inspanning ons niet dichter bij God brengt, dan gaan we doen alsof. Dan gaan we ons geestelijker voordoen dan we eigenlijk zijn. Dan gaan we een beetje schijnheiliger worden. We ontdekken dat het niet lukt en we gaan wat vaker huichelen. We gaan wat vaker toneelspelen. We doen alsof we geestelijker zijn dan we echt zijn. Alsof we de verleiding kunnen weerstaan. En als je ons hoort spreken op de kring, dan denken mensen zo, die leeft wel dicht bij God. En terwijl je het zegt, denk je bij jezelf, ze zou eens moeten weten wie ik ben. En als je zingt, dan zing je uit volle borst. En de mensen naast je zeggen, oh, die zingt. Die leeft vaak dicht bij de Heer Jezus. En dan denk je bij jezelf, je zou eens moeten weten hoe het gisteravond bij me was. En we schamen ons als het ware een beetje voor elkaar. Want we denken, ja, als hij zegt dat ik veranderd moet worden, hervormd moet worden in mijn denken, dan moet het toch lukken. Waarom lukt het bij mij dan niet en bij die anderen wel? En is de kans zo groot dat je als het ware je anders voor gaat doen. Dat je mooie dingen bidt, terwijl je van binnen denkt, ja maar, Heer, dit is niet wat ik eigenlijk zou moeten zeggen tegen u. En dan kom ik even terug nog bij dat Lucas hoofdstuk 6. Want de Heer Jezus die snapt als het ware wat de moeite is. Die begrijpt dat wij mensen niet in staat zijn om ons leven zelf als het ware warm te maken. Wij kunnen geen vuur maken onder ons eigen leven waardoor het goed gaat koken. Het kan alleen maar als hij dat vuur in jou en in mij opstookt. En dan zegt de Heer Jezus in Lucas 6, sla het goede op in je voorraadkamer, zodat die vol wordt en je uit kunt delen. Geef de Heilige Geest de ruimte om jouw leven zo te vullen, dat jouw leven vol is en als het nodig is, dat je kunt pakken. Mijn moeder heeft vroeger gewerkt in een winkel en ze heeft die tik meegenomen naar huis. Toen mijn moeder lang niet meer werkte, want ze had toen een aantal kinderen waar ze voor moest zorgen en ze kozen voor om thuis te zijn, had ze thuis ook een soort winkeltje. Bij mijn moeder was er nooit iets wat ontbrak. Ze had altijd een kast die vol stond met blikjes, zakjes, doosjes. En als de mensen kwamen eten, dan deed ze die kast open en dan was er altijd wel iets. Iedereen kon altijd mee eten. Mijn moeder dacht bij zichzelf, nee zeggen is het ergste wat er is. Dat kun je gasten niet aandoen. En ze had tot nu toe koekjes. Nou, je kunt het zo gek niet bedenken of het lichter. Al komt de hele familie eten, je bent welkom. Nou, geestelijk zegt de Heer Jezus, jij moet als een goed mens goede dingen opslaan in je hart. Je moet dat als een voorraadkamer zien waar de Heilige Geest dingen inzet. En de vraag is, hoe kun je nou door de week dingen in die kast als het ware neer laten zetten? En dat zijn de dingen die volgens mij je helpen om warm te blijven. Om warmer te worden. Om dichter bij hem te zijn. Om meer en hoger op temperatuur te komen. Om dingen te zien veranderen in je leven die anders niet mogelijk zijn. Want waar je hart vol van is, waar die voorraadkamer vol van is, daar ga je ook vanzelf uitdelen. Dat kan niet anders. En daarom geloof ik dat Lucas 6 een sleutel is. Laten we nou eens gewoon eens opnieuw beginnen. Hè? Als je nou bijvoorbeeld morgenochtend de wekker een kwartier vroeger zet. En in plaats van dat je voeten op de grond landen, landen je knieën op de grond. En kies ervoor om een paar minuten God te danken voor de nacht en te bidden, Heer, deze dag is misschien wel de enige dag die ik nog van u krijg om met u te leven. Heer, laat het een dag zijn voor u. U hoeft geen half uur te bidden. Ik dacht vroeger, als je een half uur bidt, dan ben je geestelijk omdat je 10 minuten bidt. Misschien moet je maar 2 zinnen bidden. Als de gebed is wat uit je hart komt en recht naar God gaat, dan hoort God het. En God kijkt niet naar de lengte van je gebed. Ik heb eens gekeken hoe lang gebeden in de Bijbel zijn. Die zijn altijd verrassend korter dan wij vaak op de bidstond bidden. Maar bid met je hart en zeg tegen God, Heer, hier is mijn dag. En als je dan naar buiten loopt, zoals ik dat vanmorgen deed met mijn hond, dan kan je om je heen lopen. Maar ik heb vanmorgen een lied lopen zingen, want ik was toch de enige buiten. En toen heb ik gezongen, u liet mij opnieuw uw wonderen zien, uw liefde veroverde mij. En dan word je bewust dat een wonder het is dat je buiten loopt, gezond in een land als dit. En dat er een God is die je al die zegen die je niet verdient krijgt. En weet je, ik had voor die morgen al een paar dingen waar ik die als het ware in mijn hart waren opgeslagen. Ik had mijn dag heel bewust bij God gebracht. En ik had heel bewust God al groot gemaakt en gezegd, Heer, wat bent u goed. En misschien stap je wel in je auto en zet je gewoon in plaats van de radio een aanbiddings-cd op. Of ik zit op de fiets altijd naar school en ik heb altijd een studie, of heel vaak een studie in mijn ene oor. Andere oor kan het verkeer horen. En dan kom ik op school en heb ik weer wat geleerd van John Piper of van een of andere spreker waar ik erg door gezegend word. En als je op school komt misschien, of op je werk komt, ik zit dan op school. Misschien is het goed wat ik een poosje gedaan heb, is een memoblaadje gewoon bijvoorbeeld naast je scherm. Of op je bureau plakken met een bijbeltekst erop. Bijvoorbeeld 1 Korinthe 10 vers 13. Waar staat van, doe je werk goed als voor de Heer. En dan denk je, ja, ik doe het niet voor mijn directeur. En doe het niet in de plaats van mijn kinderen. Maar ik wil mijn werk doen als voor de Heer. En zo'n eenvoudig briefje helpt dan om te denken van, hoe lief ik jullie ook vind, of hoe mormel ik jou op dit moment ook vind, het gaat er mij om dat ik wil werken omdat ik de Heer wil grootmaken. En misschien heb je wel iets anders wat je helpt om als het ware telkens weer je bewust te worden dat je deze dag leeft omdat God in je werkt. Omdat mijn dochter mij moeite kent, gaf ze mij dit stukje. Vond ik ook wel leuk en het helpt me ook echt. Een gebedsnoot noemt ze, het is een plankje of een takje met een scharniertje. En daar kun je bijbeltekst op schrijven. Kun je dubbelklappen en in je broekzak doen, heel klein. En als je de bijbeltekst kent, dan veeg je hem gewoon af, schuur je hem af. En dan schrijf je er een nieuwe op. Ik heb er nu bij Romeinen 12 vers 1 op staan. Nou, elke keer dan sta je voor de klas en dan sta ik les te geven. Ik sta niet altijd met mijn handen in mijn zak hoor, maar af en toe. En dan, oh ja, denk ik. En dan denk ik van ja, maar ik ben door de Heere God geroepen om hervormd te worden in mijn denken. Snap je? En dat zijn dingen die mij helpen om als het ware, zo voel ik het als het ware, dingen op te slaan in mijn hart. En dat doet de Heilige Geest natuurlijk. Maar die dingen helpen mij heel eenvoudig om als het ware telkens weer me te realiseren van ja, God is bezig in mijn leven. Niet alleen op zondag, maar ook door de week. Weet je, aan het eind van zo'n dag, misschien zitten al die dingen er nog wel in, maar zijn ze toch anders gekleurd. En kan ik op bed liggen en kan ik nog steeds zeggen, Heer, ik kook nog niet, ik ben nog geen 100 graden, maar Heer, u bent wel aan het werk geweest vandaag. U bent in mijn leven bezig. En weet je, diegene die in jouw leven is binnengekomen, die wil niks liever dan jouw leven steeds meer vullen met zijn aanwezigheid. Hij wil die schatkamer vullen met zijn liefde, met zijn genade, met de vruchten van zijn geest. En dat hart moet zo vol zijn, dat het als het ware vanzelf eruit valt. Dat het er zo uitloopt. En de vraag is alleen, waar vul je dag mee? Ben je druk met alleen maar je dag doorkomen, of ben je echt druk bezig om echt te zoeken in de genade van God, om warmer te worden? Misschien een beetje schokkend beeld, maar als je een seksfilm in je dvd-speler stopt en je zet je televisie aan, dan moet je niet verwachten dat je het leven van Jezus op je scherm gaat zien. Mijn vraag is gewoon aan jullie, Sliedrecht vanmorgen, en aan mezelf, waar vul ik mijn leven nou mee? Wat stop ik als het ware in mijn dvd-speler? Waar vul ik mijn leven mee? En als dan mijn leven aanstaat, en dat staat het altijd als christen, waar je ook bent, mensen zien het, wat zien ze dan op dat schermpje van jou? Zien ze dat je er verlangt om te borrelen en te bruisen en te koken? En dat God dingen doet waar je zelf van dacht, hoe is het mogelijk dat het in mijn leven gebeurt? Of ben je wel tevreden? Een goed mens brengt uit de goede schat van zijn hart het goede voort. Amen. Vader in de hemel, we komen naar u toe. Heer, en u bent geen God die dingen opschrijft die onmogelijk zijn voor mensen. Heer, u eist geen dingen van ons waar u van weet, dat halen ze toch nooit, zodat we gefrustreerd raken en afhaken. U verlangt ook niet, Heer, dat we maar schijnheilig gaan doen en net doen of we geestelijker zijn in de gemeente dan we echt zijn. En ons mooie voordoen met onze gebeden, onze wijsheid in de Bijbelstudies, terwijl we misschien van binnen totaal anders zijn. Heer, en u verlangt er zeker niet naar dat we maar meer ons best gaan doen. Meer zweten en meer zwoegen en maar hopen dat u dan blijer bij ons, met ons bent. Heer, u wilt maar één ding, dat we dicht bij u zijn. Dat u ons leven kunt opwarmen door het werk van uw geest. Dat u in ons leven dingen kunt opslaan, als in een voorraadkast. En dat we daardoor langzaam maar zeker gaan zien dat Romeinen 12 werkelijkheid is. Dat we hervormd kunnen worden in ons denken. Andere mensen kunnen worden waar een kracht in vrijkomt die alleen van u kan zijn. Heer, morgen staan we weer op en we verlangen er echt naar dat het morgen een andere dag zou zijn. Niet omdat we weer ons best gaan doen, maar omdat we bewuster willen zijn dat u er bent. Bewuster door de dag heen gaan en bewuster ervaren dat u ook door de week met uw geest het vuur op wilt stoken in ons leven. Vader, wilt u al die lieve mensen hier daarbij uw genade geven, want Heer, we zijn afhankelijk van u. Amen.